Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zou ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 119 en daarvan het vijfde vers. Wij willen vanavond ook belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting erop met elkaar zingen uit Psalm 62, het vijfde vers. In God is al mijn heil mijn eer. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En het zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament, wel uit het Evangelie naar Johannes, het achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 62, het vijfde vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Johannes 8, de versen 1 tot en met 11. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Maar Jezus ging heen naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij weder in de tempel en al het volk kwam tot hem en nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw, in overspel gegrepen. En haar gesteld hebben in het midden, zeiden zij tot hem, Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, die van ulieden zonder zonden is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun consciëntie overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar, Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide, niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover de schriftlezing. Mee te zoeken met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en genadige, heilige en barmhartige, rechtvaardige en goedertieren, Heere. Och, wie zal u kennen? Heere, gij zijt er die u wilt laten kennen in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En hij zegt het, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En wij bidden u, geef ons ogen des geloofs, om u te mogen zien, o Heer Jezus Christus, in uw schoonheid, in uw liefde. en dat wij als leerlingen nedergezeten mogen zijn aan uw voeten, om hemels onderwijs uit uw mond. Dat het ons daar vanavond om te doen mag zijn, om leerjongeren te mogen zijn van u, o Heer Jezus Christus. Neem ons toch op uw leerschool, want buiten uw onderwijs dwalen wij. Buiten uw onderwijs gaan wij voor eeuwig verloren. Alleen als wij luisteren naar uw stem en die horen en volgen en doen, daarin ligt de zaligheid. Daarom bidden wij u, wil gij u vanavond openbaren als die grote profeet en leraar der wet. Heere, want dat bent u. En zo mag onze Heidelberger catechismus het ook onder woorden brengen. De wet in uw hand. Alzo leert ons Christus dat de wet hierin bestaat, u boven alles lief te hebben en de naaste als onszelf. Wilt u dan vanavond zo ons leren om uw wet te mogen verstaan, omdat het in ons hart mag gaan leven, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Wij bidden u, wil gij uzelf ook openbaren, als die priester die zichzelf geofferd heeft om verzoening teweeg te brengen, om door het geloof aan u verbonden die te doen uit uw kracht. Want hoe zullen wij ooit de wet kunnen houden als het niet was door u? Als u ons daar niet door uw Heilige Geest in leidt, de kracht geeft, de wijsheid. Het is alles uit u en het vloeit uit u. En zo zal het ook zijn tot uw eer. En wilt u ook vanavond komen als die grote koning die uw kerk bevrijdt van de heerschappij der zonden, van de heerschappij van de vorst der duisternis, die ons gemaakt heeft tot een slaaf der zonden, om nu in de vrijheid te staan die in Christus Jezus is. Heer, en zo hebben wij u nodig in al die ambten. Bedien ons dan, o grote Christus, gezalfde, beloofde Messias, dat we zo tot u mogen komen om het alleen van u te verwachten. Wil gij dan zelf, zoals gij dat bij de Emmausgangers gedaan hebt, de schriften openen en dat er kracht vanuit mag gaan, dat ons hart mag worden brandende, brandende van liefde, omdat we daarin horen uw stem. Dat we zo tot schapen mogen zijn die u volgen door gebaande en ongebaande wegen. Dan bidden wij u om onderwijs. Leid ons toch in de heilgeheimen van uw woord. Ook in de betekenis van het zevende gebod, dat zoveel omvattend is. Heren, wij bidden u, geef ons daarin ook de juiste woorden te vinden, de juiste zaken aan te stippen. Heren, wij bidden u, geef toch dat we er allemaal onder mogen buigen. Onder het woord wat u tot ons te zeggen hebt. Dat ook dat zevende gebod beslag mag leggen op heel ons leven. Omdat we rein en heilig mogen leven voor uw aangezicht. Als die bruid van u. Als een bruidskerk. Met reinheid en heiligheid versierd. Omdat u, o bruidegom, volmaakt rein en heilig zijt. Wij bidden u dan ook, laten we zo mogen luisteren. Niet voor anderen, niet wijzend naar anderen, maar zo heel persoonlijk. Luisteren wat gij tot mij te zeggen hebt. Heere, zo bidden wij u, wil vanavond bij ons zijn, in het spreken en in het luisteren, dat we het maar van u, de Heere, mogen blijven verwachten. En als we dan ook zo samen mogen zijn, dan mogen we toch ook in het bijzonder de zending bij u, de Heere, aanbevelen. Wat is het toch nodig dat al die zendingswerkers het mogen ervaren, dat er in het thuisland gebeden wordt, dat u toch het koninkrijk uitbreidt naar uw belofte, tot aan het uiterste der aarde, en dat u gezegd hebt dat u bij hen zult zijn. Laat uw koninkrijk mogen komen. Gedenk ook het werk van evangelisatie, de grote steden van ons land, waar zoveel goddeloosheid heerst, waar zoveel vervreemding is van uw woord en van uw dag. Is er in Amsterdam nog iets van te bespeuren dat het zondag is? waar vroeger toch de straten in Amsterdam zwart zagen van het volk dat opging naar uw huis, zijn er misschien nog tientallen, honderden die naar uw huis gaan. In zo'n grote stad mag het ons aangrijpen, Heere. En zegen dan ook het werk van evangelisatie, ook als er vanavond weer mensen uitgaan om te zoeken dat verloren is. Sterkt u ze dan ook in dat werk. Bijzonder als het gedaan wordt onder duizend daklozen, onder prostituees, onder criminelen, onder verslaafden. Wat is de nood groot, ook juist in die grote steden als het over deze dingen gaat. En wij bidden u, dat u al degenen die dat werk mogen doen, die liefde geven waarvan u spreekt in uw woord, met innerlijke ontferming bewogen zijnde. Wij willen ook bidden voor het werk dat gedaan mag worden in de krijgsmacht, in de gevangenissen, in de ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, overal waar gij uitzendt om dat woord te verkondigen. Laat het ook daar zijn kracht mogen doen, juist onder mensen die het zo nodig hebben. De moeilijke omstandigheden van het leven, als ze verzorging nodig hebben vanwege de kwetsbaarheid van hun leven, of als ze in de gevangenis zitten, of als ze onder moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Wij dragen al dat werk aan u, de Heer, op. We willen ook samen bidden voor het onderwijs, voor de meesters en de juffrouws, voor de docenten. Geeft u ze liefde, bewogenheid. Wij bidden u, geef dat ze identificatiefiguren mogen zijn voor onze jeugd. Wat hebben ze het nodig? Mannen en vrouwen voor de klas. Waar iets gemerkt mag worden. De liefde van Christus dringt ons. Wij bidden u ook voor onze overheid. Ook als dan de verkiezingen aanstaande zijn. We hebben het vanmorgen voor u neer mogen leggen en we willen het vanavond nogmaals doen. Dat we allemaal hierin onze verantwoordelijkheid mogen verstaan voor u. Want ook stemmen is een daad waar we verantwoording vooraf moeten leggen. Dat we dan ook onze stem uit mogen brengen. Op diegenen die willen handelen en wandelen in de wegen van uw woord en belijdenis. Zie zo in gunst op ons neer als wij ook bidden voor ons vorstenhuis. Voor onze geëerbiedigde vorstin, koningin Beatrix. Wilt u bij haar zijn, ook in haar weduwschap. Ze deze zware taak alleen moet doen. Laat het dan mogen zijn, mijn schild en de betrouwen. Bent u, o Heer. Denk ook onze kroonprins en zijn gezin. Wil ook in hun leven uw genade verheerlijken. Als we zo samen zijn, willen we ook bidden voor uw volk Israël. Ach, Heere, wat heeft ze veel te verduren. Ook de achterliggende week weer. Maar wij bidden u, geef ze ook wijsheid. Wilt u ze ook bewaren voor onrecht. En geef ook dat ze zuiver en eerlijk, ook in de verdediging van hun land mogen zijn. Want de wereld kijkt toe. En u weet het, dat velen bevooroordeeld zijn als het gaat om het volk van de belofte. Als het gaat om uw volk, Heren. Want dat is het en dat blijft het. Want u hebt met dat volk uw verbond opgericht, dat van geen wankelen weet. Dat is het verbondsvolk. En gij hebt een heerlijke belofte voor dat volk. En wij bidden u, vervul die belofte, Heren. Want dan alleen zal er ware vrede komen. Als gij, o Messias, u aan dat volk vertoont als die ware vredevorst. En wij bidden u dan, geef toch, dat ze ook daar hun heil van mogen verwachten, van u alleen. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Wil vanavond bij ons zijn. En nogmaals dragen ze aan u op. De eenzamen. Zij die beproefd worden. Zij die alleen hun weg gaan. Die geliefden moeten missen. Een vader, een moeder. Een man of vrouw. Een kind. Broer of zus. Het kunnen de wonden toch telkens weer pijn doen. Schraag en ondersteun ze. We denken ook aan hen die niet tot een huwelijk gekomen zijn. Als het dan ook vandaag in het bijzonder gaat over het huwelijk en alles wat daarbij betrokken is. Weet u dat het ook pijn kan doen als we nog alleen onze weg gaan. En daarom willen we ook bidden voor diegenen die uitzien en er iets van ervaren. Het is niet goed dat de mens alleen zijn. Kan zo'n stil verdriet in ons leven meebrengen. Anderen kunnen eraan gewend zijn. Wilt u ook bij hen zijn? Wij bidden u zo voor de gezinnen. Voor de huwelijken van man en vrouw. Dat we vanavond mogen luisteren. Wat u tot ons te zeggen hebt. Opent u zo de schriften. En laat het goed mogen zijn aan uw voeten. O grote leermeester. Wij bidden het u. Wees in ons midden. Als één die dient. Uit genade. Amen. Gemeente, aan de beurt van behandeling is vanavond zondag 41. We willen dan eerst met elkaar gaan lezen zondag 41, vraag en antwoord 108. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En wat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten. Hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken of dergelijke schandelijkheden? Terwijl ons lichaam en ziel en tempel des heiligen geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beiden zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren en woorden, gedachten en lusten en wat des mensen daartoe trekken kan. Lieve gemeente, wij schrijven bij deze zondag: de Heere trekt de wacht bij het huwelijk. Nog eerst gaan we daarvan zingen met elkaar en wel uit Psalm 19 en daarvan de versen 5 en 6. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Psalm 19, de versen 5 en 6. En dan krijgt u ondertussen gelegenheid voor uw liefdegaven in een tweetal rondgangen. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. Zingen we dat gemeente uit het gebed des Heren, na het amen van de preek, het zevende vers. Zevende gebod, en we willen daarbij schrijven, de Heere betrekt de wacht bij het heilig huwelijk. Geliefde gemeente, het is op het tempelplein dat we een ogenblik gaan verkeren. En in onze gedachten zien wij daar de Heer Jezus zitten op een stoel en de mensen die staan of zitten om hen heen. En hij leert het volk, hij onderwijst hen. En heel stil en aandachtig luisteren de mensen naar de woorden van het eeuwig leven die klinken uit zijn gezegende mond. Maar plotseling wordt het onderwijs van de Heer Jezus ruw verstoord. Daar komen enkele fariseeën en schriftgeleerden aan en uit eerbied wijkt het volk uiteen en ze komen bij de Heer Jezus. Maar kijk eens, ze hebben iemand met zich meegebracht. Het is een vrouw. Als je naar haar gezicht kijkt, dan zie je wel. Ze hevig geschrokken is, verwilderd, meegesleurd, gegrepen. Want wat is er aan de hand? Luister maar wat de schriftgeleerden en de fariseeën zeggen tegen de Heer Jezus. Meester, deze vrouw, en ze wijzen haar aan. Je voelt als het ware de afkeuring in hun mond. Deze vrouw heeft overspel gepleegd. En ze is op de daad gegrepen. Het is niet zomaar een gerucht. Maar ze is aangetroffen in het bed. Met een man die haar man niet is. In overspel gegrepen. Het gebeurt in de dagen van het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest, dat weten we, dan verkeerden de Israëlieten op het dak. Daar hadden zij een tent gemaakt, een loofhut. Tent. Wat grote bladeren. Daarin leefde men ook 's nachts. Het Loofhuttenfeest, een feest waarin ook gedronken werd. En hoe gemakkelijk kun je dan niet te veel drinken? Mogelijk ook dat deze man en vrouw te ver gegaan zijn. En in zo'n loofhut gemeenschap met elkaar gehad hebben, ongeoorloofd. En dat het gezien is. Dat ze daar gegrepen is. De vroege morgen wordt ze meegesleept en voor de Heer Jezus gesteld. En als ze dat dan gezegd hebben, we hebben haar gegrepen, komen ze dan vervolgens met een vraag en ze zeggen, meester, Mozes heeft ons geboden dat een vrouw, wanneer ze op heterdaad betrapt wordt van overspel, van overtreding van het zevende gebod, dat ze gestenigd moet worden. Wat zegt u? Het lijkt alsof ze bij de Heer Jezus komen, als die grote schriftgeleerden en uitlegger van de wet. Om van hem onderwijs te ontvangen, zoals we dat vanmorgen gehoord hebben van Gamaliel. Ook een leraar der wet. Maar men kwam om onderwijs, om nadere uitleg van de wet. En zo lijkt het ook alsof ze hier komen en de Heer Jezus erkennen. Als die grote leraar en profeet. Maar niets is minder waar. Ze komen niet omdat ze heilbegeerig zijn naar het onderwijs van de Heer Jezus, maar ze komen omdat ze geveinsd zijn. Ze komen met een bijbedoeling. Ze willen de Heer Jezus verzoeken. Want als hij zou zeggen tot hen dat ze gestenigd zou moeten worden, dan hebben ze direct een beschuldiging tegen hem bij de Romeinse overheid, dat hij het recht in eigen hand neemt en dat hij zich aanmatigt om oordelen, doodsvonnissen uit te spreken. En ze zouden daarbij tegen de scharen zeggen, zie je nou wel, Jezus predikt wel barmhartigheid, maar hij geeft hier toch dan maar mooi het bevel om die vrouw te stenigen. Wanneer de Heer Jezus zou zeggen dat ze niet gestenigd zou moeten worden, dan hadden ze direct een aanklacht tegen hem. Zie je nou wel, we hebben het altijd wel gedacht, dat hij niet wil leven naar de wetten van Mozes, dat hij een wetsovertreder is. En dat hij geen achting heeft voor de geboden van de Heer. Maar de Heer Jezus, hij kent hun hart. En daarom zwijgt hij. En hij schrijft in de aarde. Maar ze blijven aandringen, ze willen een antwoord hebben. En dan kijkt de Heer Jezus hen aan. En in koninklijke waardigheid, met een priesterlijke gestrengheid, spreekt hij tot deze oversten en hij zegt: die onder u lieden zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. En deze goddelijke woorden, ze treffen doel. Het zijn pijlen die het hart van deze mannen raken. Het treft hen. Ze worden in hun geweten geraakt. En stilletjes, de oudste, de meest aanzienlijke, hij gaat het eerste weg, beschaamd. En zo volgen ze één voor één. En als ze allemaal weggegaan zijn, dan richt de Heer Jezus zich tot deze vrouw. En hij zegt: vrouw, waar zijn je beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? En dan zegt ze: niemand, Heere, niemand, Meester. Waarop Christus zegt: zo veroordeel ik u dan ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dan krijgt ze de boodschap mee. Bekeer u en leef in vrede. Lieve gemeente, over deze geschiedenis zou natuurlijk veel te zeggen zijn. We zouden er natuurlijk een preek over kunnen houden. Maar vanavond gaat het mij om twee dingen uit deze geschiedenis. Als het ook vanavond gaat over dat zevende gebod: gij zult niet echt breken, gij zult geen overspel doen. Dan gaat het vanavond over twee dingen. En de Heilige Geest werkens in u, in jullie en mijn hart. Allereerst dit. Dat wij heen gaan vanavond uit de kerk. Allemaal. Niemand uitgezonderd. Beschaamd. Omdat ons geweten geraakt is. Door het woord van die grote profeet, Heer Jezus Christus. Dat we de kerk uitgaan en niet meer aan een ander denken. Maar dat de boodschap ons geraakt heeft, diep van binnen in ons hart. Dat dat de eerste vrucht mag zijn. En de tweede, dat we het woord van de Heer Jezus mogen verstaan. Ga heen, zondig niet meer. Dat we de kerk uit mogen gaan met een heilig verlangen, gewekt door die levendwekkende stem van de Heere, om nou niet meer te zondigen, met dat verlangen om heilig voor Hem te leven. En we voelen dat aan, dat dat ook het doel is van de Heere met dit gebod, en dat dat ook onze Heidelberger Catechisme zo verstaan heeft, als wij daar gaan lezen in vraag 108... Wat leert ons het zevende gebod? Meent u, daar moeten wij vanavond eens rustig met elkaar over mediteren, onder het luisteren. Daar staat: wat leert ons het zevende gebod? We hadden vanmiddag aan de tafel gesprekken, en die zult u ook wel hebben. Als je dan gesprekken hebt met pubers, dan komt het al gauw als het over de godsdienst gaat, over: ja, maar er zijn zoveel regeltjes in onze kerk of in onze gezinten. Daar hebben jonge mensen het natuurlijk moeilijk mee. Misschien brengen wij het ook allemaal wel verkeerd aan onze kinderen over. Als regel op regel of als gebod op gebod. Onze catechismus die wijst daarop. Want het gaat niet over regel op regel, ook vanavond niet. Maar het gaat om heilig onderwijs. Want als wij nadenken over het gebod van de Heren, dan weten wij dat de wet des Heren in het Hebreeuws de Torah genoemd wordt. En wat betekent nou Torah? Torah, dat betekent onderwijs, leer, met goddelijk gezag bepaald. Daar gaat het over, gemeente. In Gods heilige wet gaat het niet over een stel regels die wij moeten navolgen, maar het doel van Gods heilige wet is om ons te onderwijzen in de weg der zaligheid. Daar gaat het hier over. De Heer heeft zijn wet gegeven opdat wij veilig aan zouden komen in het land der belofte. Daar gaat het over in zijn heilige wet. En de Heer geeft dat wij dat mogen verstaan. En dat onze jonge mensen dat mogen verstaan. Dat de Heer ons daartoe zijn heilige wet gegeven heeft als een kompas. Zoals we dat gezongen hebben. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omringd, rein bewaren. Gewis als hij het houdt naar het heilige bod. Dat is het doel, jonge mensen, van Gods wet. Om ons te leiden op het smalle pad ten leven. Onderwijs, dat is het wat de Heer ons geven wil. Vanavond, hij wil ons leren. Omdat we er iets van mogen begrijpen, zoals de dichter van Psalm 119 Gods wet heeft leren mogen kennen als hij zegt, hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Heere, mag zo uw wet ook in mijn leven zijn plaats hebben. En hij zegt het met andere woorden elders, uw woord is voor mij een lamp voor mijn voet, mijn pad een licht om het donker op te klaren. Daar heb je het. De wet, Heer, is voor mij een lamp, omdat ik niet struikelen zou, uitglijden zou en eeuwig om zou komen. O, dat u zo Gods heilige wet mag zien als een gids. Maar de dichter beseft ook, ik kan dat niet in eigen kracht de wet volbrengen. Ik kan in eigen kracht niet wandelen in de wegen des Heren. En daarom is het zijn gebed, och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken, keel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Liefde gemeente, proeft u in deze woorden dat de wet geen dwang is. Dat de wet geen juk is. Maar dat de wet een liefdedienst is. Omdat het openbaring is van Gods wil die je door genade hebt lief mogen krijgen. Is dat ook nou uw verlangen? Heere, wilt u mij onderwijzen? Wilt u mij leren, o Heer Jezus Christus, als die grote leermeester, wat de inhoud is van uw heilige wet, waarvan u zelf zegt, uw wet draag ik in het binnenste ingewand, om zo ook met Christus de wet lief te mogen hebben. Dan ga je vanavond ook luisteren. Met een geest van onderworpenheid. Heere, leert u het mij maar. Want ik weet het niet. Dan leeft het in uw hart. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt. Heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heer, naar het heil mij toegezegd. Bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. Dat is het gebed. Heere, wilt u mijn voeten richten. Op dat pad des levens, ga mij voor met uw heiligt. En jonge mensen, laat dat ook vanavond in jullie leven waar mogen worden. Dat dat geen dwang is, zoals ik het zei. Maar dat in het houden van Gods geboden, nou vrede leeft. En dat het houden van Gods gebod blijdschap geeft in je hart. Hoor maar wat die dichter zegt. Wat vree heeft el die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Dat is nou het doel van de Heere met zijn wet. Dat je in vrede mag leven. Dat je bewaard wordt voor pijn en verdriet. Dat gepaard gaat met het overtreden van Gods wet. Dat je mag zien dat Gods geboden nou juist heilzaam zijn. om je te bewaren voor dwalen, om je te bewaren voor pijn, om je te bewaren voor het verdriet. En dat in het houden van die geboden zulk een blijdschap ligt, omdat het Gods wet is en Gods wil te doen. Daarvan zingt de dichter: ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Dat we zo vanavond mogen luisteren en dat de Heere zo in ons hart werken mogen, dat als we luisteren naar de uitleg van het zevende gebod, deze dingen ook voor ons waar mogen worden. Vrede en blijdschap in het houden van Gods geboden, omdat Christus ons daarin is voorgegaan. Dat hij ons daarin het volmaakte voorbeeld gegeven heeft. En om die nou te doen uit Christus krachten. Geliefde gemeente, de Heere heeft ons na de zondenval twee dingen nagelaten. Twee, zou ik het zo mogen zeggen, paradijsbloemen. In de eerste plaats is dat Gods heilige dag. Opdat we te midden van al de drukten van hem een dag ontvangen hebben. Opdat we rusten zouden en onze geest zouden richten op de Heere en op zijn dienst. De tweede paradijsbloem die we van de Heere hebben ontvangen is het huwelijk. Het huwelijk wat de Heere zelf heeft ingesteld. En waar hij vanavond ook voor waakt, voor de heiligheid van dat huwelijk. En daarom heeft hij het ook gezegd: gij zult niet echt breken. De Heere, hij heeft dat huwelijk gegeven al in het paradijs. Toen hij alles geschapen had, zag hij dat het zeer goed was. En toch zegt de Heere daar zo wonderlijk: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zij. En dan zien wij dat de Heere zelf dat huwelijk gaat sluiten. Als Adam eerst alleen is, schept de Heer uit de rib van Adam Eva. En dan staat er: en hij, dat is de Heere, bracht haar tot Adam. Daar zie je de Heere, als die grote huwelijkssluiter. Met eerbied gezegd, hij neemt de hand van Adam. En hij nam de hand van Eva. En brengt die handen samen, zodat ze één zijn. Adam en Eva. En met eerbied gezegd, legt de Heere zijn zegenende hand op die handen die samengebracht zijn. Het huwelijk door de Heere ingesteld. En de Heer, hij zegt het dan ook voor de zondenval. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En die twee zullen tot één vlees zijn. Wat is het dan groot, gemeente, dat de Heere dat huwelijk ook na de zondenval heeft gelaten. Dat hij niet Adam en Eva uit elkaar gerukt heeft. En dat zij ze alleen die aarde ingestuurd heeft. In die koude en kille aarde die ontstaan is na de zondenval. Daar waar haat en wrevel is gekomen. Waar doornen en distelen op gaan schieten. Hij heeft hen het huwelijk gegeven. En het mag blijven. En daarom zegt ons huwelijksformulier het ook zo. Dat het huwelijk de Heere nog steeds behaagt. Hij wil ondanks de zondenval, door middel van het huwelijk, de mens zijn zegen geven. Dat het te midden van al de gebrokenheid en te midden van al het verdriet op deze aarde toch nog een plaats zou zijn. Waar er liefde is, waar er genegenheid is, waar er geborgenheid is tussen man en vrouw. Dat er mensen aan elkaar verbonden worden om elkaar liefde en trouw te bewijzen. In voor- en in tegenspoed naast elkaar te blijven staan. Elkaar te verdragen in de gebreken. En elkaar met liefde te omringen. Voor zowel de tijdelijke als de geestelijke dingen. En de bekende Puritein Thomas Watson, die schrijft dan zo mooi over die ware liefdesband. Dan is er, als het ware, slechts één hart in twee lichamen. Dat is als het ware de kern van het huwelijk, het ware christelijke huwelijk. En zo heeft de Heer dat gegeven. Dat is het eerste, dat is het grote doel van het huwelijk. Dat mensen elkaar ter hulpen zijn. Elkaar liefde en trouw bewijzen. En dat daar een plaats mag zijn waar je je veilig weet. Bij je man of bij je vrouw. En in de tweede plaats heeft de Heer dat huwelijk ook gegeven. Omdat er in de band van het huwelijk kinderen geboren mag worden. Als een zegen op de innige gemeenschap die er mag zijn tussen man en vrouw. Om zo ook kinderen van de Heer te ontvangen. Om ze op te voeden in de vrezen des Heeren. Opdat Gods kerk mag voortgaan van geslacht tot geslacht. En zo mogen wij het huwelijk van de Heer ontvangen als een goddelijk geschenk. In een wereld die van hem is afgevallen en die hem de rug heeft toegekeerd. Ja, daarom heeft de Heer Jezus, zoals ons formulier het zo zegt, het huwelijk hoog geëerd. Door zijn eerste wonder en teken te doen in de bruiloft te Kana. Maar de Heer heeft dat huwelijk wel in het bijzonder voor een ander doel gegeven. En bij dat doel willen we vanavond toch ook bijzonder stilstaan. Dan willen we even met elkaar opslaan Efeze 5. Neemt u dat er maar even bij. Efeze 5, het gedeelte wat ik altijd lees met jongelui als we ons voorbereiden op de trouwdag. Dan lezen we altijd Efeze 5. Omdat er geen gedeelte in de Heilige Schrift is waar ons meer de betekenis van het christelijke huwelijk wordt onderwezen dan in Efeze 5. En dan wil ik graag met u lezen de versen 31 en 32. Waar de apostel Paulus, als het gaat over het christelijke huwelijk, het volgende zegt. Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees worden. En dan komt het. Waar ik vanavond uw aandacht voor wil vragen bij alle dingen die ik al gezegd heb over het huwelijk. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Daar gaat Paulus de geestelijke duiding geven van het huwelijk. En wat wil Paulus dan met deze woorden zeggen? Wel, dat het huwelijk, het christelijke huwelijk, een afschaduwing is van dat grote en heerlijke huwelijk tussen Christus en zijn bruid. Daar gaat het de Heer om, dat hier op aarde iets in het huwelijk mag gezien worden van dat grote huwelijk waarin Christus zijn bruidskerk kocht met zijn dierbaar bloed. En ons huwelijk, zegt Paulus, moet een afspiegeling zijn van dat huwelijk. En daarom zegt hij het mannen, zoals Christus zijn leven gaf voor zijn bruid. Mannen, zo moeten jullie je vrouwen lief hebben, dat je je eigen leven geeft voor je vrouw, als dat ten diepste noodzakelijk zou zijn. En gij vrouwen, heb uw mannen lief, zoals de bruid Christus erkent als het hoofd van de kerk. En zo wil de Heere dat er van het huwelijk een prediking uitgaat. Maar dan mag ik het eens zo zeggen. Juist in deze tijd, waar er zoveel secularisatie is, en waar er steeds meer mensen opgroeien die niet horen meer van God en van zijn woord, wil de Heere dat het christelijke huwelijk een prediking is. Een verkondiging aan een goddeloze wereld wat Gods genade vermag in het leven van mensen. Dat de wereld het ziet in al de gebrokenheid en in al de haat en in al de afgunst. Dat de wereld het christelijke huwelijk mag zien, ziet, dat doet nou de Heer in het leven van mensen. Deze mensen hebben elkaar lief. Deze mensen blijven elkaar trouw, ook in tegenspoed, ook in moeilijke omstandigheden. Kijk eens hoe dat ze met elkaar omgaan. Wat een liefde en wat een tederheid. Wat een geborgenheid is er bij die mensen. Wat is toch het geheim van dat huwelijksleven? Ik hoor die man nooit schuine moppen maken. En als ik die vrouw zie, dan hoor ik ze spreken over haar man met een liefde. Wat is dat toch, als ze zo met elkaar omgaan? In deze wereld, waar ontrouw aan de orde van de dag is, waar mensen elkaar om het minst of geringste verlaten. Kijk toch eens wat een liefde. Zie je die man daar, zijn vrouw opzoeken, die in het verpleeghuis zit, jong door een hersenbloeding getroffen. Hij komt er elke dag 3 keer. Kijk eens met wat een liefde die vrouw haar gehandicapte man verzorgt. Zie toch eens hoe dat zijn kinderen opvoeden. Wat is toch het geheim van deze mensen? Dat het huwelijk een prediking mag zijn van dat grote huwelijk van Christus en zijn kerk. En gemeente, dan zijn wij ook direct bij de oorzaak waarom de Heere dit gebod gegeven heeft. Gij zult niet echt breken. Dat past nu in die diepe gedachte van Paulus. Dat het huwelijk, het christelijke huwelijk, een afspiegeling is van dat huwelijk van Christus. En zal Christus zijn trouwverbond, dat hij met zijn bruid gesloten heeft, ooit breken? Nee. En daarom zegt de Heer, gij zult niet echt breken. Opdat de wereld zie hoe trouw wij zijn aan het woord dat we gegeven hebben. Want dat is toch het wezen van het huwelijk, dat we elkaar trouw beloofd hebben. En geldt dat niet in het bijzonder van het christelijk huwelijk, dat het gedaan is voor het aangezicht van de Heer. En zo wil de Heer dat het huwelijk prediking is. Zoals het moest zijn in de dagen van Paulus. Als we denken aan Korinthe, een goddeloze stad, het Sodom en Gomorra van die dagen, waar alles draaide om vleeselijke wellust. Waar het alles op het gebied van het 7e gebod verboden werd gedaan. Waar verschrikkelijke goddeloze praktijken plaatsvonden. Overspel, schering en inslag was. Homofilie tussen mannen en mannen. Tussen vrouwen en vrouwen openlijk werd gepraktiseerd. Waar de tempelprostitutie welig tierde. Daar zegt Paulus, laat alzo uw licht van het christelijk huwelijk schijnen te midden van deze heidense wereld. Daarom, gij zult niet echt breken. Laat het huwelijk een verkondiging zijn van wat genade vermag in het leven van mensen. Gij zult niet echt breken, omdat ge uw woord gegeven hebt. Zie dan op mij, de getrouwe, die zijn woord houdt tot in eeuwigheid. Daarom is het ook zo erg, als wij komen tot echtbreuk, wanneer wij een gegeven ja-woord breken. Het gaat tegen Gods wil in, het gaat tegen zijn wezen in. Hij is immers te getrouwen. Echtbreuk, het gaat zo in tegen de heerlijke weldaden die God de Vader ons schenkt, als die schepper en onderhouder. Als we dan zien wat een zegening hij ons geeft, hoe erg is het dan als wij hem verdriet doen door tegen zijn woord in te gaan. Echtbreuk, het is een zonde tegen God de Zoon. Hij die het hoofd is ook van de zichtbare kerk, maar toch de eenheid zichtbaar dient te zijn. Hoe kunnen wij dan breuken slaan in het huwelijksleven? Echtbreuk, het gaat in tegen God de Heilige Geest. Die toch gezegd heeft dat de Heilige Geest woont in ons hart. Ons hart is toch een tempel van de Heilige Geest. Hart, lichaam en ziel. Het is toch alles waar de Geest zijn intrek in neemt. Zouden wij dat stellen in dienst van de zonden? Daarom waakt de Heer voor de heiligheid van het huwelijk. Onze catechismus trekt de lijnen verder. En ze zegt, het gaat niet alleen om echtscheiding, maar het gaat, zo zegt ze, om alle onkuisen. Dat is alle onzedelijke, onreine daden, gebaren, woorden, gedachten en lusten. En gemeente, dan mogen wij vandaag wel ons de vraag stellen, hoe komt het toch dat al die dingen rondom dat zevende gebod in onze dagen zo volop uitgeleefd worden? Dat we horen van echtscheiding en overspel, ontucht en talloze andere overtredingen van het zevende gebod. En hoe komt dat toch? Heeft dat niet te maken met onze ogen? U zult zeggen met onze ogen. Ja, met onze ogen. Want gemeente, dan gaan wij nog even terug naar de zondeval. Want wat lezen wij? Toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. Hoe anders was dat voor de zondeval? Daar lezen we het. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Daar was dus geen schaamte in het paradijs wanneer Adam zijn vrouw Eva ontmoette en hij zag haar naaktheid, dan verblijdde hij zich daarin. Dan was dat voor hem een wonder, zo schoon als zijn vrouw geschapen was door de Here. Hij verlustigde zich daarin met een reine verwondering over de schoonheid van Gods schepping. Gemeente, iets daarvan zien wij nog terug, als daar een kindje geboren is. En het is gewassen en het ligt in de armen van de moeder, die baby in zijn naaktheid. Wat kan de moeder zich dan verwonderen over de schoonheid van dat naakte babytje? Ze telt haar vingertjes en ze ziet naar de wimpers, ze kijkt in de oogjes, ze ziet de teentjes, ze ziet het hele lichaam. Dat roze, mooie lichaam, door de Here geschapen, zo heerlijk mooi. Wel, zo was het ook in het paradijs. Maar hoe is het door de zonde anders geworden? Het groter worden, komen er allemaal verkeerde, zondige gedachten bij het zien van de naaktheid. Adam, hij schaamde zich niet. Eva niet. Ze verheugde zich. Dat de Heer het alles zo mooi gemaakt heeft. Maar hoe anders is het geworden na de zondeval. Adam en Eva, hun ogen worden geopend in die zin dat ze nu niet meer zich verwonderen over elkaars lichaam. Maar dat er iets komt van binnen wat ze nog nooit gevoeld hebben, namelijk de zonde, de verkeerde gedachten bij het zien van de naaktheid. En het eerste wat ze dan ook doen, is die naaktheid bedekken. Door vijgenbladeren te nemen en zich schorten te maken, omdat ze zich voor elkaar schamen. Maar dan zien wij wat zonden doen. Zonde brengt scheiding. En hier zien wij ook dat de zonde van scheiding brengt tussen Adam en Eva. Waren zij eerst een volmaakte eenheid. Nu staan zij tegenover elkaar. Want als de Heere komt en hij roept Adam ter verantwoording, dan zegt Adam, het is de vrouw die gij mij gegeven hebt. Dat doet nou de zonden. Was er eerst een liefde en een verwondering en een blijdschap als Adam zijn vrouw Eva zag. Nu staat hij als haar beschuldiger tegenover haar. De zonden, ze brengt verdeeldheid. Tussen deze eenheid, gebrokenheid. Er is ook schaamte voor elkaar gekomen. Maar wat is de Heere goed? Dat hij door die zondeval heen, waar de schaamte gekomen is, die schaamte ook gaat gebruiken. Als een weerhouder van de doorbraak van de zonden. De Heer is zo goed dat hij de mens geschapen heeft met een natuurlijke schaamte. En wat is het dan ook erg en wat is dat een van de tekenen van de verwording van deze tijd? Dat de mensen geen schaamte meer hebben. De Heere, hij wil die schaamte nog geven. En daarom meisjes, het is niet erg als je bloost. Het is niet erg als je nog schaamte hebt. Jongens, zul die schaamte respecteren. Schaamte is er om een afstand te bewaren. Maar die schaamte wil de Heer ook opheffen in de band van het huwelijk. Als daar de man en de vrouw van elkaar mogen weten dat ze elkaar zullen liefhebben tot de dood scheiding maakt. Dan wil de Heer in de band van het huwelijk de schaamte opheffen door de liefde voor elkaar. Omdat er ook mag komen een lichamelijk verwonderen van elkaar. Een lichamelijk genieten van elkaar. Een lichamelijke eenheid die de Heer schenken wil. De band van het huwelijk. Maar wat gaat het toch verkeerd? Als wij daar dit schone gebod van de Heer niet willen horen. Maar dat we via de oog en de oorpoort alle zonden laten inkomen in ons hart. En daarom waarschuwt ook onze catechismus daarvoor. Door te zeggen, alles wat de mens daartoe trekken kan, daar moeten wij waakzaam voor zijn. Want er is zoveel wat ons tot zondige begeerten wekt. Niet het verlangen, het reine verlangen naar een man en vrouw binnen het huwelijk. Maar het onreine verlangen naar andere mannen, andere vrouwen buiten het huwelijk of zonder het huwelijk. Waarschuwt onze catechismus. Gemeente, dat mag vanavond ons wel aangrijpen. In deze wereld, die, zal ik het zo mag zeggen, doortrokken is van pornografie en seksualiteit. Dat deze zonden, zo staat het er in onze catechismus, van God vervloekt zijn. We mogen wel vrezen voor Gods oordelen. Als we letten op onze tijd, waar er werkelijk een doorbraak is. Juist als het gaat over het zevende gebod. Dat heel onze wereld vol is van erotiek, van overspel, van zonden op het gebied van het zevende gebod. Het is als het ware of de lucht er vol van is en we het allemaal inademen. Hoe begint het? Ik zei het aan het begin. Door onze ogen. En daarom mogen we wel vragen, Heere, wilt u mijn ogen bewaren? Wend mijn oog van de ijdelheden af. En wat heeft de duivel dan veel verleidingen? Laat ik het praktisch mogen invullen. Begint al met de keuze van een krant. Meent u, we weten allemaal wel wat de Telegraaf voor een krant is. Een krant vol met seksadvertenties, 06 lijnen. Allerlei affaires op dat gebied van seksualiteit worden breed uitgemeten met grote foto's. Zonden van God vervloekt. U kunt toch zo'n krant niet lezen. Maar dan laten we nadenken over ons internetgebruik. Wat een groot gevaar schuilt er in ons open internet. Aangesloten worden wij op de riool van de zonden. Wie is weerbaar in zwakke momenten van zijn leven? Laten wij daarin waakzaam zijn. Want we kunnen uit zwakte zo gemakkelijk toegeven. Met één muisklik. Dat de zondige begeerten van ons hart worden vervuld. En de zonden. In het begin smaakt ze zo zoet, maar haar vrucht is zo verschrikkelijk. Daarom mag het wel gelden, vliet van dit verderf. Het geldt op allerlei terreinen waar onze ogen heerschappij hebben. Laat het daarom in ons leven een strijd zijn om godzalig te mogen leven. Dat we mogen zien in deze dingen dat er geen overeenstemming is tussen Christus en Belial. O gemeente, stel het u toch eens voor. Laat maar heel concreet zijn. Als u nou zit te lezen in de Telegraaf. En u leest zo'n artikel van een of andere popster die weer in overspel gaat. Of u zit heimelijk al die 06 advertenties te lezen. Of u zit 's avonds laat achter open internet te kijken naar porno-sites. En de Heere zou aan uw deur kloppen. En de Heer Jezus zou binnenkomen. Zou u hem dan aan kunnen zien? Nee toch. Maar weet u. En als u hem zou aanzien. Dan zou u de tranen zien in de ogen van Christus. Want hij weent over u en over uw zonden. Een wenende Christus. Omdat u zo zondigt tegen zijn gebod. Dat zo heilzaam en zo goed is. Heere, wilt u me toch bewaren. De wet, geliefden, is geestelijk. En zo heeft Christus het ons gezegd en geleerd. Die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel gepleegd. Meent u, dat is hoogst actueel. Was gisteren mooi weer. En als je dan over de havendag loopt. En ziet hoe de mensen gekleed zijn. Mag toch ook wel vragen aan onze jonge meisjes, aan onze vrouwen. Hoe gaan wij gekleed als het zonnig weer wordt? Trekken we dan hemdjes aan. Die bijna ons heel boven lichaam ontbloten. En zo ook allerlei mannen. Gelegenheid geven tot onzedige en verleidelijke gedachten. Kan dat? Zou ik je heel concreet mogen vragen? Ga eens voor de spiegel staan. Als je zulke kleding aantrekt. Dan vraag je dan. Kan ik nu mijn knieën buigen? En de Heere vragen om zijn zegen. Om zijn nabijheid in mijn leven. Voel je dat het strijdt met elkaar? Laten we toch vragen aan de Heere. En we hebben het toch beloofd bij ons huwelijk. Dat we ons eerbaar en in alle zedigheid, zo lees ik toch in het huwelijksformulier, ons zullen kleden en ons zullen gedragen voor het aangezicht van de Heer. Laten we toch vragen, Heere, wilt u mij bewaren voor uitdagende en zinnenprikkelende kleding? En geef dat ik in alles rein en heilig mag leven voor uw aangezicht. Denk aan onze jonge mensen. Wat is het toch goed en wat is het groot van de Heer als je verkering mag krijgen. Als je het opmerken als een zegen. Als de Heer de liefde in je hart geeft tot elkaar. En als je elkaar dan ook een tijdje mag kennen. Dan komt er ook verlangen naar elkaar. Om bij elkaar te zijn. En heeft de Heer dan ook in je hart gewerkt een verlangen naar een lichamelijke eenheid. Dat is een heel natuurlijk verlangen. Het heeft de Heer ook in je hart gewerkt. Maar dat je dan ook vragen mag. Heren, mogen wij wachten op uw tijd. Dat is de tijd waarop we elkaar het ja-woord geven. Omdat we rein en heilig het huwelijk zouden mogen ingaan. En het is zo moeilijk in deze tijd. Want het is zo gewoon. Als je de kranten en de onderzoeken leest. Dan hebben soms jonge mensen op 13, 14, 15-jarige leeftijd. Al gemeenschap met elkaar. Zo gewoon wordt het. Is het dan niet voor onze jonge mensen een strijd. Om niet meegezogen te worden. Met het moderne denken waarom ze omringd worden. En daarom zullen we het straks ook zingen. Ook met jullie jonge mensen. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg uw aangezicht nooit, gij weet het. Onze kracht is klein, de driften veel, het hart onrein. Wat wordt er van ons in dienst staat, o Vader, als gij ons verlaat. Jonge mensen, zul je dan ook veel daarover met elkaar spreken. En veel met elkaar bidden. Als die verlangens er zijn. En het zijn mooie verlangens. Het zijn goede verlangens. Maar zeggen, Heere. Wilt u geven dat we elkaar zo lief hebben, dat we uw gebod zo lief hebben, dat we wachten mogen op de tijd u zelf hebt aangewezen. Als daar onder ons huwelijk mag liggen, die verbondsbelofte, dat ja wordt. En dat we ons in die weg aan elkaar mogen geven. Gemeente, ten slotte dit. Ik heb het eens gelezen in een verslag van een zendingsdag. Daar stond boven, achter je nette pak, zit een overspelig hart. En gemeente, daar gaat het vanavond om. Is dat ontdekkende werking van de heilige wet in ons leven, dat we dat met elkaar vanavond zien? In dat artikel waarschuwt die dominee er ernstig voor. Dat er mensen zijn die zich een eigen God en een eigen hemel creëren. Waar nette mensen in aanmerking komen om door God in de hemel te worden opgenomen. Maar geliefde gemeente, zo'n hemel bestaat er niet voor nette mensen en keurige mensen. Want die mensen zijn er niet. Want in ons hart, achter dat keurige pak, gaat een bordeel schuil van ongerechtigheden. Nette mensen bestaan niet. Alle mensen zijn zondaren. Alle mensen zijn overtreders van het zevende gebod. En heeft genade ons daar, u, mij en jou al aan ontdekt, dat wij allen overtreders zijn. En dat dat nou de vrucht van de prediking mag zijn, dat wij met de fariseeën en de schriftgeleerden uit Johannes 8 beschaamd naar huis gaan. En zeggen, Heere, hier zit er een overspeler. Heer, het leeft allemaal in mijn hart. En als het er niet uitgekomen is, dan is het alleen maar weerhoudende genade. Maar van mij geldt, Heer, dat het alles leeft hier, diep van binnen. En niet alleen in het lichamelijk opzicht, maar ook in het geestelijk opzicht. Ook geestelijk doe ik niets anders dan overspel plegen. Want ik heb mijn ziel verkocht aan een andere minnaar. Ik dien u niet met liefde, Heer. Ik ben niet uw onderdaan. Maar ik heb mijn ziel verkocht en mijn lichaam aan de vorst der duisternis. En daarom ben ik in lichamelijk en geestelijk opzicht een overspeler waarvan geldt. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht harer roerij dat zij het land ontheiligde. Want zij bedreef overspel met steen en met hout. Heere, dat is mijn leven. Zulke overspelers. De Heere geven. Dat die pijl ons raken mag. Wie zonder zonden is, werpen de eerste steen. Ik niet, Heere. Ik kan vanavond niet de kerk uit. Met een opgeheven hoofd. Ik sta niet schuldig. Maar Heere, ik moet vanavond stilletjes mijn hoofd buigen. En beschaamd de kerk uitgaan. Want ik ben die overtreder. Maar gemeente, weet u wat nou zo'n groot wonder is? En dan moet u vanavond maar eens lezen de profeet Hosea. Want dan weten wij allemaal dat de profeet Hosea erop uitgestuurd wordt. Om naar de walletjes van Amsterdam te gaan. Om het zo te zeggen. En wat moet Hosea dan doen? Dan moet Hosea een prostituee, een hoer trouwen. En waarom? Om te prediken dat God zulk een bruid zoekt, gemeente. En kunt u dat nou begrijpen? Nee, dominee, dat kan ik niet begrijpen. Ik hoop dat je in dat wonder mag eindigen. Dat God een bruidskerk zoekt die van zichzelf heeft leren zeggen, ik ben zwart. Zulk een bruid zoekt God nou, een overspelige die haar ziel gegeven heeft aan de vorst der duisternis, aan de begeerten van de zonden, daarin leeft, daarin haar vermaak heeft, naar God niet vraagt. En zulk een bruid zoekt de Heere nou. Hoe kan dat toch? Hoe kan de Heere nou zo'n bruid zoeken? Hoe kan de Heere nou zo'n zondaar aannemen? Hoe kan hij nou ooit met haar in zo'n huwelijk treden? Wel, dat komt vanwege zijn eeuwige liefde, die hem als die bruidegom uit deed gaan uit de hemel. Waar hij naar de aarde ging om die bruidskerk te verwerven. Hoe? Wel in de weg van gekruisigd te worden. En hoe werd hij daar gekruisigd? Wel in zijn naaktheid. Waarom, gemeente? Om een kerk die door de ontdekking erachter gekomen is dat ze naakt is, te bekleden met zijn gerechtigheid. Om daar een overspelige bruid te reinigen en te wassen in zijn bloed. Om ze voor te stellen als aan zijn vader. Als een bruid zonder vlek en zonder rimpel. O wonderlijk heerlijk evangelie. En als u nou vanavond ontdekt bent, dat u daarnaar bent, vanwege de overtredingen, dat u voor God niet kan bestaan, vanwege al de zonden, wat is het dan een woord? Wat is het dan een wonder als de profeet Ezechiël zegt, als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en zie, het was de tijd der minne, zo breid ik mijn vleugelen over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Spreek de Heere, Heere, en gij werd mijn. Dat is nou evangelie. Daar komt die grote bruidegom. En wat vindt hij daar? Iemand in haar schande, in haar naaktheid. Maar hij komt en hij bedekt die naaktheid met zijn vleugelen, met zijn gerechtigheid. En hij zwoer haar, zijn liefde, ik zeg tot u, leef, ja leef, gij zijt mijnen, voor nu en voor eeuwig. O gemeente, dat u dan tot hem bidden en roepen uit vanuit uw verlorenheid. Heer Jezus, kom en dek ook mij onder uw vleugelen. Sluit ook met mij dat eeuwig huwelijksverbond dat van geen wankelen weet. Amen. Kom gemeente, zoeken samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, zo buigen wij ons voor u neer, als schuldenaren. Schuldenaren aan uw wet. En vanavond wel heel bijzonder aan het zevende gebod. En geef dat we zo naar huis mogen gaan. Met een gebogen hoofd, in ons geweten geraakt, overtreders. Heere, en dan bidden wij u. In het bijzonder ook voor die huwelijken, waar zoveel spanningen kunnen zijn. Heere, wij bidden, wil gij zelf geven, dat dit woord van u kracht mag doen. Dat we getrouw mogen blijven, omdat u de getrouwe bent. En bij u begeren die getrouwheid te verkrijgen. Heere, wij bidden u voor al die mannen die te worstelen hebben. Met de reinheid van het zevende gebod. Laten we toch mogen strijden tegen al de verleidingen. Wilt u ons in het hart geven een hartelijke keuze. Hoe zou ik zondigen en zo'n groot gebod overtreden. En zondigen tegen God. Heere, wilt u onze meisjes en vrouwen gedenken. Ook als het gaat om het zevende gebod. Dat ze ook in alle eerbaarheid gekleed mogen gaan. Gedenk onze jonge mensen. Heere, er is zoveel wat hen van uw woord aftrekt. Het is in de wereld gewoon om te leven met elkaar alsof we niet getrouwd zijn. Heere, wilt u ze bewaren bij de heiligheid van uw woord. En zo bidden wij u. Geef dat het christelijk huwelijk als een paradijsbloem ons gelaten nog een prediking mag zijn in deze verworde wereld. Wij bidden u zegen toch de huwelijken. Dat ze mogen zijn een plaats van geborgenheid. Een plaats van trouw. Een plaats van liefde. Een plaats waarin we ons veilig weten. Een afspiegeling van dat hemelse huwelijk tussen u en uw kerk. Wij willen nogmaals bidden, ook in het bijzonder voor hen die niet tot een huwelijksdag gekomen zijn. Wilt u bij hen blijven. Wees ook met hen die in hun persoonlijke leven met de gebrokenheid van het zevende gebod te maken hebben. Wat een pijn en wat een verdriet kan er zijn. Als we daarmee te maken krijgen in ons jonge of in ons oudere leven. Heren, ook hen dragen we hartelijk aan u de Heere op. Zie zo in gunst op ons neder. Heer, en doe ons verstaan dat uw wet heilig is en goed. Dat we al ons vermaak in uw woord en wet mogen vinden. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 25 en daarvan het derde vers. We noemden u als onze slotzang te zingen met elkaar. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer gaan, die ook mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 25 en daarvan het derde vers. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
Zegen.